Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Handelingen 1 vers 12 tot 26. Handelingen 1 vers 12 tot 26. Door te zingen psalmen, psalm 122 vers 1. Psalm 75 vers 2, 4 en 6. Psalm 2 vers 6. Psalm 69 vers 13. Het te lezen schriftgedeelte Handelingen 1 vers 12 tot 26. Door te zingen psalmen, psalm 122 vers 1. Psalm 75 vers 2, 4 en 6. Psalm 2 vers 6. Psalm 69 vers 13. Wij wensen u een goede dienst.
Moge onze hulp, onze kracht en verwachting in dit middaguur staan in de naam des Heeren, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader, door Jezus Christus en hun Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 122 en der van vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Wij noemden u op deze weeszondag te zingen Psalm 122 en daarvan vers 1.
Thank you.
ze worden voorgelezen uit Gods heilige woord. De handelingen der apostelen, hoofdstuk 1, de verzen 12 tot en met 26. Door voorafgaande de schriftlezing doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van een berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke nabij Jeruzalem liggende, vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. En in dezelfde dagen stond Petrus op in het midden der discipelen en sprak. En er was nu een schare bijeen omtrent 120 personen. Mannenbroeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door den mond van David voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergene die Jezus vingen. Want hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening verkregen. Deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid en voorwaarts overgevallen zijnde, is midden opengeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden, allen die Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, dat is een akker des bloeds. Want er staat geschreven in het boek der psalmen, zijn woonsteden worden woest, en er zijn niemand die in dezelfde wonen, en een ander nemen zijn opzienershand. Het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al den tijd in welken de Heere Jezus onder ons in en uitgegaan is, beginnende van den doop van Johannes tot den dag toe in welken hij van ons opgenomen is, een derzelfde met ons getuige worden van zijn opstanding. En zij stelden er twee, Jozef genaamd Barsabas, die toegenaamd was Justus, en Matthias. En zij baden en zeiden, gij Heere, gij kenner de harten van allen, wijs van deze twee één aan, dien gij uitverkoren hebt, om te ontvangen het lot deze bediening en des apostelschaps, waarvan Judas afgeweken is, dat hij heen ging in zijn eigen plaats. En zij wierpen hun loten, en het lot viel op Matthias, En hij werd met algemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen.
Trachten wij samen Gods erfgang zich te zoeken in het gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. Ik zal u geen wezen laten. Dat hebt gij zelf, o Heer, gesproken tot de discipelen. En gij hebt die belofte ook vervuld door de uitstorting van u, o God, de Heilige Geest. En zij, door het zaligmakend geloof, u, o God, drieënig, in uw persoon hebben mogen leren kennen. In het wezen van de zang waar het om gaat, om kind Gods te mogen zijn. Heere, dat geeft de gebonden levende troon van uw genade, om diep en stijl afhankelijk te zijn van u, de Heere, onder de bediening en de leiding van uw God, de Heilige Geest. Dat hebben de apostelen ondervonden toen ze werden uitgezonden in uw wijngaard om het evangelie te verkondigen. En dat doet gij nog, Heere. Want als gij ze uitstoot in uw wijngaard, zal gij met de bekwaammaking van uw lieve geest. Want niemand kan de Heilige Schrift openen. Niemand kan het hart openen van zichzelf en van de toehoorders. Dat is een drieënig eenzijdig Godswerk. En daar bidden wij u om, Heere. Want we zijn samengekomen als gemeente om te luisteren naar de boodschap van de twee wegen en van de drie stukken die noodzakelijk gekend moeten worden om zalig te worden. Want wie is tot deze dingen bekwaam? Maar ook wie heeft er lust om u de Heere te vrezen? Want we moeten in diepe schaamte herkennen, beleiden dat we alleen maar lust hebben tot de zonde. Om ons uit te leven, soms bedekt, soms met een vroom gewaad. Om dat vrome vlees ook nog te voeden met al hetgene wat van de wereld is. En terwijl dat voor u de levende God niet kan bestaan. O Heere, daarom is het ontdekkend onderwijs immers zo nodig voor een ieder, van jong en van oud. En in zonderheid voor uw ware volk en kinderen zo die mogen zijn in ons midden, waarvan gij weet wie de uwen zijn. En nu bidden we van u, zend daarom, Heer, in uw licht en uw waarheid neder, opdat diegenen die de Heer mogen vrezen in waar en oprechtheid, daardoor geleid mogen worden in Gods kennis, zelfkennis en in Christus kennis, wat dus nodig is om als een arme, ellendige tobber gevonden te worden in aanvang aan die voortgang in uw genade troon. Om dagelijks begenadigd te worden met het hemels manna. Maar Heer, dan zijn we in de woestijn van ons leven. Want daar daalt gij door middel van het manna neer. Om een hongerig volk te verzadigen en te verkwikken. Dat doet gij, want gij vervult uw eigen woord. Want gij hebt zelf gezegd, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Want die zullen verzadigd worden. En in die woestijn van zelfkennis zult ondervinden hoe gij steeds weer bij vernieuwing naar hen omziet. Maar ook die dorstige ziel komt te verkwikken, ze dreigen te sterven, ook van dorst. En het uitbroeden, het heigend herde jacht ontkomen. Ja, Heer, dat ze daar een eigen beeld in zien, die opgejaagd wordt. Gelijk ook aan David in de woestijn terechtkwam. Zij het ook in die spelonken van Adullam van Engedi, om geborgen plaatsen te vinden. Maar dat niet alleen, Heer. Gij geeft juist die kerk als pelgrims in de woestijn, dat wanneer gij met de staf in uw woord slaat, om de steenrots in haar water uitvloeit, en zij weer drinken en verzadigd mogen worden van het heil, wat vloeit uit de fontein des levens, uit de ongezegende Heere Jezus Christus. Zoudt ge daartoe ook uw woord vanmiddag willen zegenen in hun hart en hun leven? Maar Heere, We zijn ook samengekomen om zielen te winnen voor u, o Heer Jezus. Zielen te winnen die allemaal het eigendom zijn van de duivel. Die zijn we in Adam toegevallen. En er is niemand die u zoekt, niemand die u begeert. Maar Heere, we mogen als zijn die plaats, ook wel genaamd de werkplaats van u de Heilige Geest, waarin het u toch belieft en behaagt om zondaar van dood levend te maken, om zondaar af te snijden van alle gronden en gronden buiten zichzelf en die oude staan van Adam, om ze in te planten in die ware wijnstok welke gij zijt, o gezegende Christus. Zoudt gij het willen doen, Heere, al deze onbekeerde zielen, van onze kinderen, onze jeugd, van ouders en van bejaarden. Uw naam zal het erdoor verheerlijkt worden, als er gehoord en vernomen worden, deze en die is al daar in Sion geboren. En doet de naam des Sions kinderen dragen, zal het groot zijn, Heere. Ach, geef daartoe ook onze kinderen naar een nieuw hart, zou het willen doen. Uw naam is toch wonderlijk. Ouders hebben ze meegenomen naar de kerk. Misschien had een kind wel gezegd, waarom moet ik met die warme dagen mee naar de kerk? Omdat vader en moeder beseffen dat dat de plaats is waar ze bekeerd kunnen worden. Waarin ze een nieuw hart ontvangen mogen van u, den Heer. Als gij waarmaakt, ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en u een vlezen hart schenken. Ach, Heer, schijnt het ook aan onze jeugd. U weet ook hoe ze denken, hoe ze leven, hoe ze spreken, waar ze in opgaan, hoe ze bezet kunnen zijn met alle dingen die van de wereld is en die van de tijd zijn, maar die allemaal voorbij gaan, Heer. Want het hele leven is zo betrekkelijk, het is zo kort van duur, want het leven is een damp, Heer, en de dood wijnt ieder uur. En dan staan we niet stil bij van nature, maar zou het gewoon zijn jeugd dan ook wel willen bepalen dat gij die almachtige God zijt, die niet alleen hen zo in een ogenblik kunt wegnemen en dus eeuwigheid, maar Heere, gij kunt ze ook bekeren. Zoudt gij het willen doen? Gij zet die almachtige God op dat het ook hier in de gemeente dan mag zijn dat uw koninkrijk wordt uitgebreid en het rijk van de Satan wordt afgebroken. Want die Satan gaat rond als een brisende leeuw om ook onze jeugd te verleiden tot godsverzaking en kerkverlating. Daarom bidden wij, ontferm u zich over onze arme jeugd met zielen voor de eeuwigheid. Zoudt ge daardoor ook ouders willen genadig zijn, alle volwassenen, maar ook de bejaarden, heren die daar staan met één been in het graf of aan de halve been in het graf, gezien de leeftijd. 70 jaar de sterken en 80 de zeer sterken. O Heer, grijpt er nog als een brandhouder het vuur, zo ze nog onbekeerd zijn. Heer, wil ook zijn met onze zieken. Gedenk ook aan onze gehandicapten, de invaliden. U weet hoe moeilijk het kan wezen wanneer we ons zelfstandig niet meer kunnen helpen en geholpen moeten worden. Heer, wil ook zijn met de blinden en de doven. Ontferm u zich ook over de zieken thuis, of gelijk werd afgelezen, er één deze week moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Ach, Heer, zoudt gij met hem willen zijn, naar lichaam en ziel, opdat het ouders geloofs geslagen mocht zijn, op die oogse leidsman volleinde des geloofs, op die grote medicijnmeester voor hopeloze gevallen. Schenk sterkte en kracht ook in alle rouwdragenden, met de weduwen en de weduwnaars en allen die kinderen of kleinkinderen hebben moeten afstaan aan die harde dood. Getrouwe God, zo leggen we elkaar aan de Heer aan de troon uw genade bidden van u. Ontferm u onze en wees ons genadig op en onder de kansel. Uw naam ter ere om Christus wil. Amen. De tekst voor vanmiddag vindt u opgetekend in Handelingen 1. En ik lees ervan vers 14 en 15. Deze allen waren eendrachtelijk, volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. En in dezelfde dag stond Petrus op in het midden der discipelen en sprak. Er was een schare bijeen van omtrent 120 personen. Tot zover. Schrijven als thema hierboven. De vervulling van Gods woord. We spreken nu eerst plaatshaling van vers 14. De scharen wachtende op die vervulling. In het tweede, Petrus verklaart de vervulling vanuit Gods woord. Ten derde, de vervulling van Gods woord in het leven van Judas. We gaan eerst samen zingen wel op Psalm 75, daarvan de versen 2, 4 en 6. We noemen Psalm 75, 2, 4 en 6. gemeente, met de kerk van alle tijden, mochten wij in de afgelopen week de hemelvaart van de Heer Jezus gedenken. Dat hij vervuld heeft zijn eigen woord. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En hij wacht op de vervulling van de belofte zijns vaders. Want de Heer Jezus heeft in het hoge priesterlijk gebed gebeden. Vader, ik wil dat ze ook bij mij zijn. Die gij mij gegeven hebt. Zij zijn uwe, zij zijn mijn. En als de laatste der uitverkoren is toegebracht tot de gemeente die zalig wordt, zal Christus die uitverkoren bruidskerk voorstellen voor het aangezicht zijns vaders. Zal hij wederkomen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Kan ook wezen dat u met hemelsvastdag de vraag meegekregen hebt: waar bent u naar op reis? Als u komt te sterven, wacht jou dan een hemelvaart? Of wacht u jou een hellevaart? Met die vragen hebt u wellicht niks gedaan. Voor kennisgeving aangenomen, achtergelaten in de kerk. Kan ook wezen dat u daarmee worstelt. En dat het u gebracht heeft in de stilte om uw knieën voor God te buigen. En hem te bieden. Zend hier in uw licht en uw waarheid neder. Opdat ik in die glans word geleid van uw woorden getuigenis. Of ook die toekomst mij wacht. Om eeuwig daar te mogen zijn waar gij zijt. Tezamen met al de uitverkorenen Gods. En dat ik er ook bij zou mogen behoren. Met die worsteling in je ziel ben ik een kind van God. Bedrieg ik mij niet voor de eeuwigheid? Zo kan de hemelvaart van Christus heel wat teweeg brengen in je ziel. Als Gods geest zich paart aan het woord. En dat het ook voor het ware volk van God steeds maar weer is uitzien naar vervulling van hetgene wat God gesproken, wat hij beloofd heeft in Christus, in je hart en in je leven. En diegenen die tot het volk van God behoren, komen wij in onze tekst tegen. Na de hemelvaart van Christus zijn de discipelen teruggekeerd naar Jeruzalem. Vast en zeker waren ze diep onder indruk toen ze daar gezien hebben, ook met lichamelijke ogen, hoe de voeten van de Heer Jezus zich heeft losgemaakt van de aarde. En dat hij ten hemel is gevaren. Diep onder de indruk van het woord wat hij gesproken heeft. En dat hij heen gegaan is. Waar hij zelf van gesproken heeft. Naar het vaderhuis. Met zijn vele woningen. En zij ook de schrift verstonden. Wat in vervulling geeft, is gegaan. Verhoogd, o poorten, nu de boog, reist eeuwig door, reist omhoog, omdat uw koning moogt ontvangen. En om die koning gaat het. We gaan onze tekst. Want het gezelschap waar we hier tegenkomen, gaat het ook om deze ene koning. De Heer Jezus Christus. Maar een voorrecht. Als het mij alleen om hem te doen mag zijn. Dan moet ik ook verdwijnen. En komt Christus te verschijnen. In het gewaad van zijn woord. Verklaard en toegepast als de schoonste de mensenkinderen. Om wiens lippen genade is uitgestort. Om dan mijn ziel te spreken. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Want onze gedachten worden geleid naar de opperzaal. Hier bij de tempel in Jeruzalem. Daar zijn ze bij elkaar. Eigenlijk om. Ja, samen te worstelen. Samen te bidden. Samen te roepen. En ze waren hier samen één in geloof, hoop en liefde. Het is daarom ook een heilige stilte die er is. Die stilte die alleen verstoord wordt door het gebed. Door het zingen van de psalmen. Door een getuigenis. Want wie zijn die bij elkaar? Om daarmee te beginnen, de apostelen. En die worden ook wel genoemd de generale staf van koning Jezus. Alleen leren zij zelf niet kennen als generaals. Want de dienstknechten die hieruit zijn, dus een wijngaard, is slijk aan zijn heilige godsvingeren. Die hebben geen balken. Die hebben geen strepen. Die hebben geen sterren. Dat zijn recruten. Die moeten worden opgeleid in het ABC des geloofs. Hun leven lang. Alle dagen maar weer bij vernieuwing. God te bedelen om opening. Om zijn genade. Het zijn ontdekkend, vermanend, vertroostend. Of onbekwaammakende genade. Om het evangelie te mogen verkondigen onder de volkeren. En toch, zijn ze levend getuigen. En niet alleen levend getuigen omdat ze de Heer Jezus hebben gekend, gezien, gevolgd, gediend, geliefd, bemind. Hem zien lijden, hem zien sterven. Hoe zij getuigen zijn geweest van zijn opstanding en ook van zijn hemelvaart. Maar ze waren levend getuigen omdat Christus in hen leeft. Daarmee kind van God. Paulus getuigt immers ook van: ik leef, doch niet meer ik. Christus leeft in mij. Dat geldt natuurlijk ook voor de anderen die er staan. Want er staat ook dat aanwezig was en Maria, de moeder van Jezus. En met zijn broederen. In het evangelie worden ze nog genoemd zijn broeders de ongelovigen. En nu zijn ze hier. In deze opperzaal aanwezig. Dat moet ook voor moeder Maria een bijzondere vertroosting zijn geweest. Het kan wezen dat u als vader of als moeder kinderen mist. Omdat ze niet meer gaan naar de kerk. We hebben alle tekorten en gebreken in u geprobeerd. Om uw kinderen een goede opvoeding mee te geven. In bescheidenheid de leerde godzaligheid voorgehouden. En nu zijn ze puber, ze zijn volwassen. Getrouwd, deur uit, of ook niet. En gaan zijn eigen gang en hun eigen weg. Dan mis je die plaatsen van hen. Als je ziet waar ze al die zaten rondom je heen in die kerk. En nu, ja, waar zijn ze? De stranden. Waar zijn ze? In plezier en vermaak, in amusement. In een eigen gekozen weg. Die uitloopt op de rampzaligheid. Zou Maria ook voor de andere kinderen hebben gebeden? Is dat een vraag? Daar zijn we diep van overtuigd. Want als je persoonlijk weet dat de dienst van God een liefdedienst is, dan gun je dat je kinderen ook. Dan worden ze op je hart gebonden. Dan worstel je in de troon der genade met hun zielen. Heel eenvoudig te bidden. Heere, bekeer gij mij. Bekeer gij mijn vrouw, mijn man. Bekeer mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Want mijn woorden bereiken hun niet meer. Maar uw woord heeft een macht in zich. Als uw geest aan paart. Om hen een nieuw hart te geven. Opdat ze weer eens thuis mogen komen. En zeggen, vader, moeder, hoor nou eens wat God mij deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Zo wordt hier een veelkleurig gezelschap getekend. Verbonden door het zaligmakend geloof aan Christus. En het wordt hier een schare genoemd. Die bestaat uit 120 personen. Een schare, dat betekent dus niet dat ze hier samen zijn als kerk. Je mag dan wel kerk met hoofdletters schrijven. Maar niet als kerk, als instituut, ook niet als gemeente. Want het woord schare is in de Heilige Schrift een woord voor een ongeorganiseerde menigte die de Heer Jezus volgde. Maar het was wel een schare die behoorde bij die schare die niemand tellen kan. Uit alle volken, geslachten, talen en naties. Die allen behoren bij die schare die de Vader in de stilte de eeuwigheid heeft opgeschreven in het boek des levens des lams. Die de troost van de verkiezende opzoekende liefde des Vaders hebben ondervonden in hun leven. Dat God in de schare die op weg is naar de rampzaligheid getrokken heeft. Met koorden van eeuwige liefde uit de duisternis en overbracht tot zijn wonderbaar licht. En zij behoren mogen tot de Godsgekende. En ze waren hier bij elkaar, wachtende op de vervulling. Omdat de Heer Jezus, gelijk we samen gebeden hebben, gezegd, ik zal u geen wezen laten. Maar ook heeft hij de troosten beloofd. Die komen zal. Die trooster, de Heilige Geest. Die troosteloos zal maken. Dat mag onze bede wel zijn. Hè? Ook vanmiddag. Hè? Op de kansel en de onderheren. Maak ons hier vanmiddag. In Bethel. Een troosteloze gemeente. Dat we allemaal gaan schreeuwen. Tot God uit de diepten der ellende. Dat God kwijt bent. Dat je ontdekt wordt dat hij in jezelf geen gerechtigheid woont. Om die heilige God te kunnen bestaan. Het troosteloos wordt. Maar je ziet dat je weg naar de hel gaat. Hij sterft zoals hij hier ziet. Zoals hij hier staat. Als je naar buiten God en Christus bent. Dat je troosteloos wordt. Dat je nou alles eens kwijt mag raken. Waar misschien aan vasthoudt. Aan je versjes, aan je tekstjes, aan je beloften. Om er wat te kunnen zijn en wat te kunnen blijven. En terwijl Christus niet leeft in je hart. Dan word je troosteloos. Maar wel een zalige troosteloosheid. Als God het werkt. Want hij komt niet alleen te ontdekken, te ontgronden, te ontkleden en af te snijden. Hij heeft zelf immers beloofd dat het werk van die trooster is om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Op plaats te maken voor hem. Om door die geest des geloofs die ziel als een goddeloos om niet te rechtvaardigen. En zijn in dierbaar in borg en zalig maken. De gemeenschappen die levende God mogen ondervinden. Dan hij het ook mogen leren kennen. God geeft het u. Dat is de enige troost. Hè? In leven sterven. De eigenlijk van Christen zijn. Heeft hij ook een pak met zonde weggeworpen achter zijn rug in de zee van de evenvergetelheid. Heeft God er gesproken. Ik zal nooit op u toren. Ik zal nooit op u schelden. Dat is een wonderlijke vrede en rust. Die er indaalt in de ziel. En de begeer zo. Om weer één te zijn met degene die ook in Christus één zijn. Door die geest des geloofs. Dan zijn ze hier. Hè? Staat er. Ze waren allen, het hele gezelschap, niet één uitgezonderd. Maar allen verschillende karaktereigenschappen. Maar ze waren eendrachtelijk bijeen. Eén van dracht. Als een schaap moet lammeren. Dat geldt ook voor een geit en voor een koe. Dan is die één van dracht. Met het jong wat hij meedraagt. Is die eendrachtig. Tot het uren van de geboorte daar aan. Verder gaat de vergelijking met het woordje eendrachtig. Houd dan verder op. Maar alleen maar weergeven. De nauw verbondenheid onder en met elkander. De Gods geest en woord aan hem verbonden. Dat is eendracht. In die onderlinge liefde. In geloof en in gebed. Hier was om jaloers te worden. Je zou wel graag ook in die opperzaal, al is maar in een hoekje mee zitten luisteren. Al is maar luisteren. Wat ze zeggen. Wat ze spreken. Wat ze getuigen. Hier geen verdeeldheid. Hier zijn ze één van hart, want ze zijn één in God in Christus. Daar zijn ze één in. En mijn ervaring, als je vaak bij elkaar bent, ook gezelschappen die we genoeg hebben bezocht in het verleden. Dan is er vaak alleen een verdeeldheid. Omdat het daar niet meer gaat om die ene naam, welke is Christus. Maar dan gaat het over alle andere namen. Van Luther en van Calvijn. En zo zijn er zoveel, hebben allemaal namen van zeer geacht in onze ogen hoogstaande, dienaren van Gods woord. Maar het gaat om die ene naam. Maar stel eens meer behoefte mocht worden. Dan zal alles wegvallen. Kerkmuren vallen weg. Alle domers en ouderlingen, de diakenen, kerken, de medewerkers, alles valt weg. Echt waar. Dan moeten we allemaal verdwijnen. Weg ermee. En als dan een van dracht mag zijn, de getuigen. Uitzien de vervulling hier heel in bijzonder. Naar de uitstorting van God de Heilige Geest. Want dan is de liefde. En de liefde in de beoefening. Dan zijn er 120 mensen, moet je nagaan. Die elkaar de voeten wassen. En niet de oren. Dat is een zegen. We kunnen inkeren tot onszelf. Want als u met mij hebt meegemaakt. Dat ze de oren hebben gewassen. En dan ook een schop geven, dat doet heel zeer en pijn. Anderzijds moet een diener van Gods woord er ook voor waken. Die heeft daarom ook te bidden voor die kansel op gaat. Zet hier een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij niet onbedachtzaams laat ontglippen. Want als je dat maar beoefenen, hoe rechtzinnig ook het woord van God is, hoe ernstig, ook al moet je spreken over het oordelende toren van God, ook al moet je dan spreken over het nabijkomend werk, over zoveel schijngeloof en schijnbekeringen, dan is het altijd vanuit de gestalte om elkander de voetjes te wassen en niet de oren. En een beetje ook of God je daartoe de gave, de genade en de liefde wilt schenken. Ik denk heel wat keren, en van u zullen er zijn die dat bevatten, hakt dat maar veel meer gebeden. Ook vroeger in Vriezenveen. Hier waren ze volhardend. Dat betekent zonder ophouden. Dag en nacht gelijk. We lezen van Paulus die zegt hem eens. Gemeente, ik ben dag en nacht waakzaam over uw zielen. Dan is de liefde. Dat is zielen die God je toebetrouwt. En dan gaat je evenals hier bidden, smeken, roepen tot de levende God. En bovenal, zoals hier dan gaat om het uitzien naar de belofte des Vaders, de Trooster, God de Heilige Geest. Om samen dan te bidden, och, dat gij de hemel scheurdet en gij nederkwaam. Dat we dat maar veel mochten leren bieden. In aanvang en in voortgang. Voor en met elkander. Aan de troon van Gods genade. Voor elkaar bidden? Ja, ook bidden. Voor degene die u vijandig is. Ook diegene waar u soms problemen en moeite mee hebt. Ik geef u een persoonlijk voorbeeld. Het mag wel een keer. Dames en heren. Ik heb al 14 jaar terug een vriend begraven. Toen heb ik nog gememoreerd, zei hij met één zinnetje, waarom hij mijn vriend is. 58 jaar geleden leerde ik hem kennen. In militaire dienst. Ik was heiden. En ik leefde als een heiden. En hij was een christelijke stabbelste jongen. Die geen avond oversloeg. Om in de Bijbel te lezen. Ik had geen Bijbel. Ik kende geen Bijbel. Ik wist wel van bestaan van een Bijbel. En hij was mijn maatje, hij sliep boven mij. Stapelbed. Dus ik hoorde het altijd dat hij ook las. En dat stak mij wel eens. In plaats dat het mij tot joelen zou verwekken, maar nee. Wat doet hij? Hij schrijft een brief naar zijn vader. We waren wekenlang uit de kazerne op oefening in Duitsland. Vader, ik heb op mijn kamer een slaapie. En die is een beetje ondeugend. Hoe moet ik daarmee omgaan? Schrijft zijn vader hem terug. Jongen, daar moet je maar veel voor aanbidden. Of God de nacht zou willen bekeren. Zo gaan jaren voorbij. En word ik bevestigd als voorganger op Nieuw-Leuzen. wilde zo graag horen wie in de plaats van wijde manier de redelijkheid was gekomen. Maar dan ging hij door de week zelfs naar die kerk toe. Zit hij in die kerk, sta ik op de kansel en raakt heel overstuur. Dat kon niet. En toch, hij vergiste zich niet. Het was mijn stem, het was mijn blik. Voor hem stond vast. Dat moet hij wezen, dat kan niet. Zodoende wacht hij op. Kreeg een gesprek samen. Ik vergeet nooit meer die woorden die hij zei. Wat zijn vader had geschreven. En toen zei hij: ja jongen. En dat heb ik toch geprobeerd. 'S Avonds om te bidden. Of ook God jou zou willen bekeren. Maar nou heb ik één vraag aan jou. En dat is: zou jij nou ook voor mij willen bidden? Want ik moet ook nog bekeerd worden. Daarom, vrienden, moet je altijd ook bidden voor degenen waarvan je denkt, die is mij vijandig. De Heer Jezus gaat ons daarvoor. Bid voor uw vijanden. En vooral voor degenen die dichtst bij u staan. Maar dan vergeet je dat nooit weer. Als je zo in eendracht gebonden mag zijn de troon van Gods genade. Dan gun je toch aan ieder dat tot geloof en bekering gebracht mogen worden. Ik vond het heel ontroerend te horen van een chirurg die zijn collega bijstond in de operatiekamer in de Isla Kliniek in Zwolle. Er moest ineens een operatie worden gedaan bij een man. En die man die had gevloekt. Want die vond het verschrikkelijk dat hij die ziekte had. En voordat hij me onder narcose bracht, zei het een die man, er was een collega bij die het mij vertelde: ik ga jou niet opereren voordat ik een gebed met je heb gedaan. Want ik heb je horen vloeken. En als de operatie niet goed gaat, dan ga je naar de hel toe. Want je hebt gevloekt. Kun je voor God niet bestaan. En die dokter weende. En die man zweeg. En dit heel eenvoudig. Een gebed met die man op de OK. En die collega was er diep van onder de indruk. Dat zijn collega voor hem bad. Daar gaat er maar vanuit. Hoe er met die man verder gegaan is, vertelde hij niet. Doet er ook niet toe. Maar om het bidden, om het smeken, om het roepen tot de levende God, ook in hopeloze situaties, in hopeloze gevallen, is daar een opdracht en een taak, vrienden. Zo waren zij, deze scharen, wachtend op de vervulling. Terwijl zij wisten dat al de beloften van God in Jezus Christus ja en amen zijn. In de tweede plaats, lezen we vers 15. In diezelfde dagen stond Petrus op in het midden der discipelen en sprak. Er was nu een schare bij een van omtrent 120 personen. Heilige Geest legt hij de nadruk op Simon Petrus. Mis. Heilige Geest legt hij de nadruk op hetgene wat Petrus zal gaan spreken. Want het zijn geen woorden van Petrus. Het zijn woorden van de Heilige Geest. Die God hem ingeeft. Die hij spreken mag en spreken moet. Moet alleen aan denken. Was eerder uitgelegd. Komt in mijn gedachten. Hoe Petrus hier nou staat. We weten ook, jullie jongens en meisjes, dat Petrus zijn naam betekent de rots. Nou, en hij vond zichzelf vroeg ook een rots in de branding. De golven sloegen stuk op hem. Een sterke persoonlijkheid. Op hem kon je aan en vertrouwen. Hij zou als een rots staan in het evangelie. Om getrouw te zijn. Om voor zijn meester te vechten, te strijden. En op te komen, te lijden, te sterven. Maar we weten ook hoe God hem een les geleerd heeft. Want in de voorzienigheid van God. Was het ook bepaald dat Simon door eigen schuld overigens. Ook zijn meester zou verloochenen. Daar moest Petrus een les uit gaan leren. En welke les? Jullie kennen allemaal, jongens en meisjes, wel de geschiedenis. Dat de Heer Jezus er was in het paleis van de hoge priester. En dat Petrus er ook naartoe ging. Dat hij zich daar warmde bij het vuur. En dat hij daar zijn meester driemaal heeft verloochend. En dan komt het. En dan staat er. En Jezus zag Petrus aan. En die genadeblik. Zo doordringend. Met de liefde gepaard. Vernederde en verpulverde het hart van deze rots. Dat werd deze rots verbroken, verslagen. Waaruit blijkt. Hij ging naar buiten. En hij weende bitterlijk. Daar is de rots geslagen. En er vloeide water uit. Tranen van berouw. Tranen van schuld. Besef vanuit de beleving. Tegen God gezondigd hebben. En zijn lieve meester Jezus Christus. Te hebben verloochend. Dus alleen door die blik van Christus werd deze rots verbrijzeld en vermorzeld. En schoot er niks van hem over. Van hemzelf niet meer. Om het nooit meer van zichzelf te verwachten. Van ik doe dit en ik zal dit. Nee, geliefde. Dat heeft God hem in deze weg schoontjes afgeleerd. Omdat de Heer zelf gezegd heeft. Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Dat heeft God hem geleerd. En nu lezen wij. Dat hij hier opstaat. In het midden van dit gezelschap. Hij staat nou een beetje anders op. Dan toen hij er was in het paleis van de hoge priester. Toen stond hij op tegen God om hem te verloochenen. Hier staat hij op, opgestaan uit de dood met Christus, in hem een nieuw schepsel geworden zijn. En staat hij op zijn voeten, geschoeid met bereidheid des evangelies, om in de kracht van zijn zender te mogen spreken over het lieve woord van God. Om de Bijbel te openen, de Bijbel te ontvouwen. Om er niets anders als er vinger te leggen hoe de schrift vervuld moest worden. En de schrift ook vervuld zal worden. Mannen, broeders, zo begint hij. Ik heb eens gedacht, waarom zegt hij mannen, broeders en zusters? Je leest die namaals niet meer, wel in de handelingen. Maar in zijn brieven, dat Petrus daar spreekt over mannen, broeders. In zijn brieven schrijft hij over mijn geliefden. Want hij gaat zijn vinger leggen, de vinger van de Heilige Geest. Hoe de een was in het midden. Dat was ook een mannenbroeder. En hoe het daarmee afgelopen is. En wat er is opgemerkt. Waarom zijn jullie in jullie kringen zo voorzichtig met het uitspreken van broeders en van zusters? Zo spreken jullie praktisch niet over en met elkaar. Maar het is de Bijbel om elkaar broeder te noemen. Het avondmaalsfamilie doet dat toch ook? Er wordt ook gesproken over geliefde broeders en zusters in de Heer. Dat is waar. Dat is de mond der waarheid die dat spreekt. Dat al diegenen die in Christus nieuw schepsel zijn. Maar we hebben ze meegemaakt en wellicht u ook. En daarmee keren we in tot onszelf. De vinger moet altijd in jezelf toe. Maar we hebben ze wel meegemaakt. Die zich ook als een broeder hebben geopenbaard. Maar er is niks van overgebleven. Vijandschap. Tegen het zuivere woord van God. En zijn gezalfden. De Heer Jezus Christus. Daarom zijn we daar. Misschien enerzijds ten onrechte. Voorzichtig mee. Want dan heb je het meegemaakt. Dat je mensen wel noemde of. Dat zij zichzelf zo noemden of jou noemden. Een broeder en een zuster. En dan jaren later. Na allerlei ontwikkelingen. Dan zie je langs. Het was geen broeder. Het was geen neef. Het was nog geen achterneef. Het was nog geen achternicht. Niks. En daarmee in te keren tot jezelf. Waarmee dan wel? Omdat het hier immers gaat om de oudste broeder, welke is Christus. En om hem gaat het. Want ook in hetgene wat Petrus zal gaan vertellen, waarin de schrift vervuld is geworden, gaat het immers ook om hen. Daarom zijn we daar voorzichtig mee. Want Paulus noemde in het begin Demas ook zijn broeder. Petrus herhaalt de Heilige Schrift. Onder vers 16 ziet u 1, 2, 3, 4, 5, 6 kanttekeningen. Die moet u vanmiddag of vanavond thuis maar eens nalezen. Dan kunt u precies zien welke teksten er over Judas gingen. En die vervuld moesten worden. Dat al zo is gegaan naar het woord van de levende God. En dat brengt ons dan toch tot een stuk voorzichtigheid, geliefd. Want het gaat hier immers om de vervulling van Gods raad. En zoals die al staat vanuit Psalm 41, de man des vredes, of welke vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn verzen tegen mij grotelijks verheven. De Heilige Geest schrijft dan. Dat hij niet alleen ziet bijvoorbeeld van Achitofel naar David. Maar dat vervuld is geworden. Van Judas in de verhouding tegenover de Heer Jezus. En dan kun je ook lezen. De achtergrond. Waarom Judas de Heer gevangen heeft genomen. Heeft verraden. Hoe hij hem helemaal ontrouw is geworden. Maar nu staat er een tekst. Wat mij bezig hield. Geef u maar mee. En dat is vers 17. Want daar staat. Want hij was met ons gerekend. En had het lot deze bediening verkregen. En wat zegt hij de kanttekening? Ik zal het u even letterlijk voorlezen. Dat heeft Judas niet gekregen uit verdienste, maar naar zijn welbehagen. Zo mag Petrus getuigen, hoe niet alleen Judas, maar ook zij, naar Gods welbehagen. Niet op grond van de verdiensten van de mens. Ambtsdrager is geworden. Voordat we hier verder op ingaan, gaan we samen eerst een psalm zingen. En dat is psalm 2, vers 6. Vrees Heer macht en dien zijn majesteit. Psalm 2 en daarvan vers 6. Zo uit zichzelf een discipel geworden. Judas kon de roeping verklaren. Waar de Heer in hem heeft opgezocht. En de Heer in heeft gesproken. Volg mij. Dat kon hij goed vertellen. Hij kon goed verklaren. Van zijn inwendige roeping. Om knecht van God te mogen zijn. Maar Judas, dat lezen we niet, was niet uitverkoren tot het kindschap. Een heilige spanning. Dat ligt in het eeuwig welbehagen Gods. Daar kunnen wij niet tussenkomen. Het hoeft ook niet. Maar wel om in te keren tot onszelf, hoe nauw het ligt. Zo lezen we in de schrift, er zijn er meerdere. Die kennen wel een innerlijke roeping tot het ambt. Maar niet tot het kindschap. En daar wordt nogal wel eens verward. Daarom is oud ontdekt het lief van Gods lieve geest zo nodig. Om mezelf te onderzoeken te beproeven. Dat we niet als een Judas openbaren zullen komen het uur van de dood. Ook al zal ons sterven geheel anders zijn dan van Judas. Want één ding is zeker. Judas, u weet, zijn naam betekent God loven. En als hij beide inwendige roepingen in zijn hart mag kennen. Gekend zou mogen hebben. Dan zou hij eeuwig God loven en prijzen. Maar nu hij dat mist, wordt hij een eeuwige vloeker van God in de hel. Verschrikkelijk. En dat een man, geeft u maar mee, die zo gepredikt heeft, die niet de preeksel opgegaan in eigen kracht, nee, aan een zending. De Heer Jezus zond hem ook uit, 2 en 2. Hij kreeg de boodschap mee waar hij moest spreken. Predikt het koninkrijk God. Bekeert u, want het koninkrijk God is nabij gekomen. Dat heeft hij gepreekt, hè? Maar vol verven en vuur. Judas heeft ook mensen die ziek waren genezen. Niet in zijn naam heeft hij tot een blinde gezegd in de naam van Judas. Of tot een kreupel in de naam van Judas stop en wandel. Nee. In de naam van Jezus Christus. Sta op. En wandel. Vele krachten gedaan. We weten hoe hij zijn meester heeft verraden voor een handje centen. Voor 30 zilverlingen. En je weet, er staat, daar wordt immers ook wel genoemd, een hondenprijs. Voor 30 zilverlingen kon je in die dagen dus een goede hond kopen. Misschien wel afgericht, gehoorzaam. En dan zeggen ze, ja, meer geven niet voor, hoor. We geven de Heer Jezus de hondenprijs. Hiermee moest ook de schrift vervuld worden. In de profeet Zacharias staat het immers op de cent af, zo opgetekend. Dat al zo zal geschieden. En het is inderdaad zo geschied. En dat Judas ook in de tempel dat geld heeft geworpen. Het brandde in zijn handen. Ze hebben dat geld wel op moeten rapen over priesters. Ze durfden toch niet in de offerkist te gooien. Ze zeiden niet zoals een keer een handelaar tegen mij zei. Ja, ik heb wel eens wat zwart geld. Was vroeger meer als nu, hè. Ik heb wel eens wat zwart geld en... Dat doe ik zonder maar wat van in de collectezak, dan wordt het wit. Nou, deze overpriesters, die zeiden dat niet. Die zeiden, weet je, dat past niet in die offerkist, wat we doen. We kopen er maar een begraafplaats voor vreemdelingen van. Een stuk akker, en dat hebben ze gedaan. Daarom werd het genoemd de bloedakker. Acheldama kreeg hij de naam mee. Dat is dan Aramees. Eén ding is zeker, dat hier ook de schrift vervuld moest worden. En dat hier staat en dat Judas daarna ook heen gegaan is en zichzelf van het leven heeft beroofd. Ik hoop niet dat me kwalijk nemen, ik wil het even laten rusten, want ik heb iemand moeten begraven, een jongeman, die zijn eigen van het leven had beroofd. En wat dat de weg heeft gebracht, ook bij zijn moeder bijvoorbeeld en vader, maar zijn moeder vooral, die durft nu nog de straat niet op. En weer een paar jaar geleden. Zo nauwlichtend. Het kan wezen dat u dat ook hebt meegemaakt. In uw eigen kring, familie, kenniskring, vriendenkring. Mijn collega, zeer aangrijpend. Daarom is ook zo aangrijpend. Dat ze bezig zijn dat mensen op een barmhartige wijze zelfmoord plegen door middel van de pil Drion. Wanneer u meent dat uw leven voltooid is, schrik je toch, om de stijnswillen niet op in kunnen gaan. Ik wil toch zeggen, vorige week, een christelijke moeder zei tegen haar dochter: ja, ik heb toch de pil van Drion kunnen bemachtigen. Ik heb hem, ik zeg niet waar die ligt. Maar als ik mijn leven voltooid ziet, ik zie het al soms helemaal niet meer zitten. En jullie hebben ook niet zoveel tijd meer voor je oude moeder. Dan neem ik die pil in, dan weet je het. Dan ben ik op een barmhartige manier dood. Verschrikkelijk. Daar werkt de overheid aan mee, hè? Dat mensen zelfmoord plegen. We keren hem heen tot onszelf. Eén ding is zeker, vrienden. Dat God zijn woord ook vervult. Wat vervult de Heer in zijn woord in ons persoonlijk leven? Dat het voor de rechtvaardigen zal zijn, ze gaan sterven eeuwig wel. En hij vervult voor de goddelozen zal het zijn eeuwig wee. Als u op goede rechtsgronden in Christus geborgen mag zijn bij God. De belofte is Gods, meent dat straks hem aangehaald, zijn in Jezus Christus, ja en amen. En hij zal ook als Gods kind gewassen bloed van Christus komen te sterven. Ook de vervulling van het amen des vaders beluisterende ziel, als ze gaat sterven en God gaan ontmoeten. Dat de stem zal klinken, komt in. Gij gezegende des vaders, werf het koninkrijk het welk voor is weggelegd, voor de grondlegging de wereld. Dat vervult God, vast en zeker. Maar voor al degenen die buiten Christus sterven, wordt ook vervuld zijn woord. Ga weg van mij in het eeuwige vuur, waar geween is en knersing der tanden. Eén van beide is uw, jou en mijn deel. Welke toekomst wacht ons? Hemel of hel? Amen. Eindigen wij samen met gebed. O aanbiddenswaardige en eeuwige God, zo mogen we weer naar huis gaan naar de bediening van uw woord en krijgen weer de vraag mee hoe het er met ons voor staat. Heren, dat is toch uit de liefde, omdat we elkaar voor de hel niet over hebben. Maar bovenal, Heren, dat er nog tot geloof en bekering gebracht mogen worden. Dit krijg in te leven, dat als ik zo moet sterven in het dand, ben ik voor eeuwig verloren. Maar ik kan alleen behouden worden in hem. Hoe kom ik aan hem? O, door die geest des geloofs, Heren, zou gij dat willen werken in die wonderlijke weg van wedergeboorte, geloof en bekering. Gaat zo met ons. Bewaar en spaar ons deze week. Het zij thuis op de gevaarvolle wegen, de ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, ons verblijf in de verpleegtehuizen. Onze gang moeten maken, niet meer gevaarvolle wegen, op de wateren of in de lucht. Breid zo de vleugel van recht en genade over ons uit en wees ons genadig. Om dienst wil die ge altijd hoort, om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte Psalm 69. En daarvan vers 13 dan zal de Heer veel aangenamer zijn. Psalm 69 en daarvan vers 13. Thank you. Gaat u in vrede met uw dragende God zegen. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders, en de gemeenschap van den Heilige Geest, zij maakt u allen. Amen.